Ja, welkom allemaal. Ik zie wat gasten. Hartelijk welkom. Fijn dat u erbij bent gekomen. De mensen thuis die meeluisteren en natuurlijk de vaste gasten. Fijn dat u er bent bij deze samenkomst. Het is een gastsamenkomst en het woord is dus ook in elk geval gericht voor gasten. En daarom is het denk ik goed om eens te luisteren naar de naam die wij als gemeente hebben, Christengemeente. Christengemeente betekent een gemeente, een verzameling van mensen die Christus, die Jezus, vertrouwen, hem geloven, hem willen volgen. En elke kerk heeft zo zijn eigen, laat ik zeggen, identiteit. Maar wij zoeken onze identiteit echt in Christus. En een paar dingen zijn daarbij heel belangrijk en die ziet u hier op de muur. U ziet een kruis, een duif en een tekst. De tekst, daar wil ik over spreken. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Dat de Zoon, dat is de Zoon van God, Jezus. En dat kruis is het kruis waaraan hij gestorven is. Waarin hij is vastgespijkerd door de Romeinse overheid, maar volkomen onschuldig. Ook de opperste rechter van die tijd, de Romein Pilatus, zei van: ik zie geen schuld in hem. Maar omdat jullie zo aandringen, de Joodse geestelijke leiders, omdat jullie zo aandringen, ga je gang, kruisig hem maar. En dat is gebeurd. Als een onschuldige, een volkomen rechtvaardige, is hij gekruisigd. Maar daar is het niet bij gebleven. Hij is gestorven, hij heeft gebloed. We hebben daar een aantal liederen over gezongen. Maar hij is ook opgestaan uit de dood na 3 dagen. En dat is waar wij onze gemeente op bouwen. En waar ons geloof op gevestigd is. Een volkomen rechtvaardige, gestorven volgens Gods plan. Die Romeinen die deden niet hun eigen wil, het was Gods plan. En het plan van God was dat er gerechtigheid moet geschieden. Alle schuld, alle zonde, alle fouten van de mens moet gestraft worden. Maar straft hij dat op ons, dan hebben wij geen leven, dan zijn we dood. Hij legt het op zijn eigen onschuldige zoon. 1 rechtvaardige die sterft voor ieder die hem aanneemt. En dat is de wil van God. Nou, die tekst, dat is best wel bijzonder. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Er zijn eigenlijk 3 dingen waar ik even de aandacht op wil zeggen. Wie is die Zoon? Ik heb er al iets van gezegd. Ik ga er nog even op door. Hoe heb je hem? Want je moet hem dus kennelijk hebben. En wat is dan dat leven? En dat laatste wil ik even mee beginnen. Wat is dan dat leven wat daar bedoeld wordt? Want als ik naar buiten loop en ik zeg tegen iemand zomaar op straat van: je moet de Zoon hebben, want dan heb je het leven. Dan staat hij me waarschijnlijk heel raar aan te kijken. En dan zal hij zeggen van: ja, ik leef toch. En kijk, die mensen daar, ze leven allemaal toch. En daar heeft hij helemaal gelijk in. We leven allemaal. Hier binnen, hier buiten, over de hele wereld vinden we mensen die allemaal leven. Maar dat leven wordt hier niet bedoeld. Dat leven wat wij hier hebben, dat is voor iedereen verschillend. Het is, voor de een is het een voorspoedig leven, voor de andere is het een moeilijk leven. Voor de een, die wordt geboren in een oorlogsland en die komt er nooit meer uit. Wij zitten in een land waar al bijna 80 jaar geen oorlog is. En dat is heel uniek. Maar dat zijn dus grote verschillen. De een heeft een heel gezond lichaam vanaf zijn geboorte. De andere heeft regelmatig struggles met ziekte, met moeite in zijn lichaam. De een heeft veel vreugde, de andere verdriet. Wat we gemeenschappelijk hebben, is dat we allemaal een eindig leven hebben. Er komt eens een eind aan. We weten niet wanneer. Het kan op hoge leeftijd zijn, zoals Teuna. Het kan jong zijn. Het leven wat wij nu hebben, dat is eindig. En dat heeft zijn moeite, altijd. Maar het leven wat daar wordt beloofd, dat is een troostvol, een heel rijk leven. En ook voor Teuna is dat leven nu, daar is ze nu naartoe gegaan. En dat is een geweldige troost in ons leven. Wat wordt er dan bedoeld met dat leven? Wie de zoon heeft, heeft het leven. Je mag het wel met een hoofdletter L schrijven. Want dat is heel anders als wat wij hier op aarde nu meemaken. Dat leven dat is meer te vergelijken, meer te correspondeert, komt overeen met het leven zoals God het bedoeld heeft toen hij het leven schiep. En toen hij wat we noemen het paradijs of de Hof van Eden schiep, waar geen dood was, waar geen moeite was, waar je niet hard hoefde te werken, waar vrede en veiligheid was, waar het volmaakt was, waar dus ook geen einde aan had hoeven te komen. Dat leven, dat wordt hier bedoeld. Maar dat gaat eigenlijk verder. Er zijn termen in de Bijbel die het proberen te beschrijven, maar Paulus schrijft er bijvoorbeeld over: ik kan het niet onder woorden brengen. Het is voor mij onmogelijk om te vertellen. Hij is één keer naar die plek gegaan waar dat eeuwige leven is. En hij zegt: ik heb onbeschrijfelijke dingen gezien. En hij zegt van wat geen oog heeft gezien. En wat geen oor heeft gehoord. En wat in geen mensenhart is opgekomen. Wat niemand heeft kunnen bedenken. Dat heeft God klaargelegd voor degenen die hem lief hebben, dus voor degenen die de zoon hebben. Daar is geen verdriet, daar is geen moeite, daar is geen pijn, daar is geen oorlog, daar zijn geen tranen, daar is geen dood en dus ook geen rouw. En dat leven is beschikbaar voor iedereen. Dat leven was er, in het Hof van Eden, in het paradijs, maar dat zijn wij kwijtgeraakt door te geloven in de leugens van Satan. Satan is in de Bijbel de figuur, de engel die tegen God in opstand is gekomen. Dat wordt wel uitgelegd in de Bijbel, maar dat is daar heb ik geen tijd voor om dat nu te doen. Maar dat is de tegenstander van God die alle plannen van God probeert in de war te sturen en te verhinderen. En de mens is die Satan gaan geloven en daardoor heeft die er macht over gekregen. Macht over de mens. En daarmee zijn we dat heerlijke, rijke leven kwijtgeraakt. En God zei van, dit leven is nu een leven met moeite en strijd en dat moet niet eeuwig duren. En vanaf dat moment is de dood in het leven gekomen. Een dood omdat niet eindeloos hoeven door te gaan met ouderdomsverschijnselen, met oorlogen, met ziekte. En daarom is er nu de dood in het leven gekomen. Maar God zegt vanaf het begin, ik ga dat verperfecte, volmaakte leven herstellen. En dat doet hij door de Zoon. Dat doet hij door zijn Zoon Jezus. En wie die Zoon heeft, heeft het leven. Nou, wie is die Zoon? Ook dat vind je al terug in het eerste gedeelte van de Bijbel, het Oude Testament, maar nogal beperkt en nogal verdekt. Heel vaak wordt er profetisch en voorspellend over die zoon die zal komen gesproken. Het Nieuwe Testament, dan geeft het de verhalen over dat de zoon gekomen is. Jezus is gekomen. Ik kan daar kort over zijn. God besloot om zichzelf aan deze wereld, aan de aarde, aan de mensheid te openbaren, te laten zien in een mens. En hij heeft ervoor gezorgd dat er een vrouw zwanger werd zonder de invloed, zonder de bevruchting van een man. Door de kracht van God. Maar wel een vrouw die een kind krijgt, dus een mens, door God verwekt. Dat is de zoon. Hij heet Yeshua in het Hebreeuws, wij noemen hem Jezus in onze taal. Dat maakt verder niet zo uit. Maar dat is de Zoon. Dat is degene die aan dat kruis heeft gehangen, is gestorven en door God weer is opgewekt in leven. En ieder die hem heeft, heeft dat perfecte leven. Nu en tot in de eeuwigheid. Hoe heb je hem dan? Want dat is wel belangrijk. Je moet hem dus kennelijk hebben. Je moet er niet over gehoord hebben. En van, oh nou, het is fijn dat het allemaal gebeurd is. Nee, je moet hem hebben. Hoe heb je hem? De Bijbel is een boek dat niet in één keer is geschreven. Dat is door verschillende auteurs geschreven. En het Nieuwe Testament heeft alle verhalen over Jezus verzameld en dat keurig opgeschreven door mensen die daarbij zijn geweest, mensen die door hem zijn beïnvloed. En dus als je het Nieuwe Testament leest, dan lees je heel veel, of dan lees je alles over Jezus. Dan lees je wat mensen van hem hebben gezegd, hoe ze hem hebben geloofd en zelfs hoe ze hebben getuigd, ook hoe ze hebben getuigd dat hij uit de dood is opgewekt. En dat is een heel ongeloofwaardig verhaal. Maar mensen werden onder druk gezet, ga dat niet vertellen, want als je dat vertelt, dan kost het je de kop. Heel veel mensen hebben gezegd, kan me niet schelen, ik weet dat dit waar is, ik kom daarvoor uit en dat mag me mijn leven kosten. Het is een getuigenis wat heel krachtig is. Lees de Bijbel, kijk wat Jezus over zichzelf heeft gezegd, toets het aan de dingen die hij heeft gedaan en dan zul je tot de ontdekking komen, hij spreekt de waarheid, hij is de waarheid en zijn beloften die zijn geweldig, die zijn dat mooie leven als je hem aanneemt. Wanneer heb je hem? Als je hem aanneemt, als je naar hem toe gaat in je gebeden en je gebed en je zegt, Heer, ik heb het onderzocht. Ik vertrouw u, ik geloof u, ik wil u als Heer van mijn leven voor de rest van mijn leven. Ik wil u volgen, ik wil u dienen, ik wil u aannemen. Als je dat doet, dan heb je Jezus. Dan ben je met God in vrede, want dan wordt al jouw schuld wordt weggenomen omdat het Jezus daarover geboet en betaald heeft. Je mag God dan jouw vader noemen en jij bent zijn zoon of zijn dochter en je ontvangt eeuwig leven. Het is aan ieder mens de keus om het aan te nemen of niet. Daarom wordt ook door Jezus gezegd, verkondig het evangelie aan iedereen, aan alle volken, want iedereen mag die keus hebben. Die tekst is nog niet af. Er is een vervolg en die ga ik nu even projecteren. Er staat, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dat is wel een hele belangrijke tekst. Er zijn zoveel mensen die zeggen, ach, alle godsdiensten zijn eigenlijk hetzelfde. Er is een hogere macht en als je nou maar zorg dat je goed leeft en meer dingen goed doet dan slecht doet, dan is die hogere macht wel genadig. En of dat nou Boeddha is of Allah of een Hindoe god, maakt niet uit. Nou, deze tekst zegt, wie de Zoon niet heeft, heeft dat leven niet. Het sluit dus alle andere mogelijkheden uit. En dat is misschien heel hard voor mensen, maar als het waar is, en het is waar, is dat wel heel belangrijk om te weten. Het is de enige weg. De Bijbel leert dat ook op een hele hoop andere plaatsen. De Bijbel zegt in Handelingen, er is één naam onder de hemel gegeven om gered te worden. En dat is de naam van Jezus. Als Jezus afscheid neemt van zijn discipelen en zegt van, ik ga weg en dan zijn jullie even alleen, ik ga weg, maar jullie weten de weg waar ik naartoe ga, dan zegt Thomas tegen hem, en dat lezen we in Johannes 14 vers 5, dan zegt Thomas tegen Jezus, Heere, wij weten niet waar u heen gaat en hoe kunnen wij de weg weten? En Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ook hier, Jezus sluit elke andere route om vrede te hebben met de Schepper, met God, sluit hij uit. Niemand komt tot de Vader. Er is maar één persoon, één mens en dat is Jezus. Er is geen andere weg. Als je die weg niet gaat, dan sla je het liefdeaanbod van God af. Dan heb je geen vrede gesloten met God. nu niet en in het aardse leven niet. Als je hem niet aanneemt, dan heb je dat prachtige leven wat hij belooft, dat heb je niet. En de Bijbel noemt dat een situatie waarin je verloren bent. Er staat zo'n tekst die je heel vaak tegenkomt. Al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, opdat ieder die hem gelooft, eeuwig leven heeft en niet verloren gaat. Het is voor iedereen bestemd, maar iedereen moet zijn keuze maken. Het Oude Testament spreekt ook over de Zoon van God, over Jezus. Maar, wat ik al zei, op een wat verborgen manier. Op één tekst na, waarin de Zoon uitdrukkelijk wordt genoemd. En ik wil die tekst zometeen ook lezen, omdat die heel erg actueel is vanwege de situatie in de wereld op dit moment en de oorlog, met name dan de oorlog in Israël. En die oorlog, iedereen weet daarvan, die is ook anders dan allerlei andere oorlogen. Het bijzondere is dat de hele mensheid, de hele bewoonde wereld, zich daarmee bezighoudt. En dat is best bijzonder, want Israël is een landje wat kleiner is dan Nederland. En dan zijn er ook nog een aantal gebieden waar ze geen zeggenschap over hebben. Maar van alle reporters, verslaggevers, televisiemakers, daar zit alles en iedereen is geconcentreerd al jaren, al sinds de oprichting van de staat Israël, in Israël. Wat er ergens anders gebeurt, komt in het nieuws, maar als er iets in Israël aan de hand is, dat is als een magneet en het wordt onmiddellijk bekend. Hoe zou dat nou komen? In Sudan is ook oorlog. Er vallen veel meer doden dan in Israël en in Gaza. Er worden veel meer mensen ontvoerd en gemarteld en gevlucht dan in Israël. Maar daar lees je lang zoveel niet van over Israël. Israël is op de een of andere manier een magneet wat de aandacht van de mensen trekt. En hoe komt dat? Dat komt omdat het eigenlijk niet zomaar een strijd is, maar het is de weerslag van de strijd in de hemelse sfeer. Het is een geestelijke strijd. Een strijd van Satan, de tegenstander van God, tegen God, die zijn weerslag vindt hier op aarde. Ik heb al iets over Satan gezegd. Hij heeft macht gekregen omdat de mens in zijn leugens is gaan geloven. En daardoor krijgt hij macht om te roven, om te slachten en om te verderven. En dat is door de hele geschiedenis heen zichtbaar geworden. Maar God heeft een plan om de hele aarde te herstellen. En dat is zijn plan. En dat is een plan waarin Israël de hoofdrol speelt. Hij heeft gewoon een volk gekozen en gezegd, ik ga met dit volk en door middel van dit volk ga ik de orde die ik wil, ga ik herstellen. Dat is zijn keuze. Daar hebben wij helemaal geen invloed op. Dat is zijn keuze. En denk nou niet dat het fijn is om te horen tot het volk van Israël, een volk wat hij gekozen heeft. Want vanaf dat moment richt Satan zijn pijlen op dat volk. Want als dat volk er niet zou zijn, dan kan dat plan van God geen uitvoering hebben. En houdt hij zijn macht om te verderven, te slachten en te roven. Maar God heeft die keuze gemaakt en hij gaat met dat volk door. En uit dat volk is dus ook die zoon geboren. Satan wil dit plan verhinderen en doet dit met één manier, de vernietiging van Israël. En dat doet hij vanaf het ontstaan van Israël. En je ziet dat al bij de farao van Egypte. Als het nog niet zo'n groot volk is, dan zie je dat de farao van Egypte een plan heeft. Alle jongetjes die geboren worden, die moeten dood. En als de jongetjes allemaal doodgaan, dan is er een aantal generaal, de volgende generatie is er niet meer. En sterft het volk uit. Dat plan mislukt. Dan komt Haman in de tijd zo'n 700 jaar voor Christus. Haman, het boek Esther, de kinderen kennen dat vast wel, het boek Esther. Een duivels plan om alle Joden, Israëlieten in het hele Babylonische Rijk, om die uit te moorden. Het plan mislukt. Dan komt Herodes met zijn kindermoord. En dan komt door de hele geschiedenis heen haat tegen Israël, pogroms over de hele wereld. En de geschiedenis van Europa spreekt daar boekdelen over. De pogroms in Oost-Europa, maar met als toppunt de Tweede Wereldoorlog. De poging van Hitler om het hele Joodse volk, waar ze ook wonen, naar de gaskamers te brengen en uit te moorden. En ook dat plan is mislukt. En nu hebben we de nieuwe vijanden. Hamas, Hezbollah, Iran. Ze hebben in hun doelstelling Israël moet vernietigd worden. In hun kielzog lopen vele Arabische staten mee met een boodschap die een beetje verhuld is misschien, maar wel met hetzelfde idee. Israël moet weg. Antisemitisme vind je tegenwoordig in de hele wereld en het neemt alleen maar toe. In Nederland is er een politieke partij die openlijk uitspreekt, Israël moet van de kaart. Satan heeft een enorme invloed. Maar God komt tot zijn doel om deze aarde te redden en te herstellen. En Israël speelt daarin een hoofdrol. Ieder mens en ieder volk heeft keuze. Heeft keuze om vrede te sluiten met God. Daarvoor heeft hij zijn zoon naar de aarde gestuurd. En ieder mens en elke overheid kan dat geschenk aannemen. En doe je dat niet, dan heb je een probleem met God en met zijn toorn. Ik wil met u lezen Psalm 2. Psalm 2. Als u het opzoekt, wacht ik eventjes. Ik lees met u Psalm 2. Heel toepasselijk in deze situatie. Waarom woeden de heidenvolken? Een heiden is geen scheldwoord. Een heiden is gewoon het volk wat niet bij Israël hoort. Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Zijn gezalfde is de Zoon. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Ze willen niet onder de heerschappij van God. Die in de hemel woont zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn, in zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, Jeruzalem, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven, de einden der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter en u zult hen in stukken slaan als aardewerk. En dan komt steeds weer, altijd in het evangelie, het aanbod van sluit toch vrede met God. Nu dan koningen, handel verstandig, laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de Heere met vrezen, verheug u met huiver, kus de Zoon, sluit vrede met de Zoon, neem hem aan, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Lieve mensen, het is een hele lastige tijd. Het is een hele lastige tijd. Elke dag zie je nieuws op de televisie, door de radio, in de kranten. En het is heel verontrustend. We worden van alle kanten bestookt met informatie, met desinformatie, met propaganda, met halve waarheden, met nieuws wat van één kant komt, leugens van beide kanten. Ik geloof niet dat Israël alles goed doet hier zo. Ik denk dat ze ook rekening mogen houden met de manier waarop God spreekt. Van mij komt de wraak toe en de vergelding. En het is daarom een chaotische tijd. Er wordt enorme stemming gekweekt, dat zie je wel in deze tijd, hoe dat gaat. En voor ons is denk ik alleen belangrijk, bid voor de vrede van Jeruzalem. De vrede van Jeruzalem, als daar vrede zou zijn, als daar vrede is in Jeruzalem en in Israël, dan straalt dat uit over de hele aarde. Dan is er vrede over de hele aarde. Nu weten we niet wie je geloven moet. Ik heb maar één ding waar ik me aan vast wil houden. En dat is die ene naam die ons gegeven is. En in Psalm 2, dat eindigt het met welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. En in alle situaties op aarde, in je persoonlijke leven, is er altijd die ene boodschap. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. De genadeboodschap is er altijd voor vergeving, voor genade, voor het goede. In die tekst staat strijd, in die psalm wordt gewaarschuwd. Strijd niet tegen God en tegen zijn zoon en strijd niet tegen zijn volk. Maar erken hem en neem hem aan. Ik zei al, we zien het antisemitisme zien we enorm toenemen. In het begin was er een sympathie en medeleven met Israël na die aanslag op 7 oktober. Je ziet nu dat het tij keert en dat Israël eigenlijk het aan zichzelf te danken heeft en de boosdoener is. En volkeren keren zich in grote massa tegen Israël. Ik hoorde gisteren Erdogan voor een massa mensen spreken. Israël is de schuldige. En in Londen waren 100.000 mensen op de been met Palestijnse vlaggen. In Nederland neemt het antisemitisme enorm toe. De Bijbel voorzegt dat er een tijd is dat alle volken zich tegen Israël en tegen Jeruzalem zullen keren. En dan is de wederkomst van Jezus nabij. Ik weet niet of dat deze tijd is, maar het is wel een duidelijke waarschuwing dat het best eens zou kunnen. Misschien komt er een oplossing, dan is het een tijdelijke oplossing, want dan komt er weer een nieuwe periode met haat tegen Israël. Onze Bijbelse opdracht is bidden voor de vrede van Jeruzalem. En als je ziet dat alle volken zich tegen Israël keren, dan zijn de Bijbelse profetieën in vervulling aan het gaan. En als jouw overheid en jouw volk ook meedoen met die hetze tegen Israël, dan is het best moeilijk om niet mee te doen. Om te zeggen, ja, ik vertrouw op de God van Israël en hij heeft Israël gekozen. Maar ga niet mee met de haat tegen Israël, maar kus de zoon. Want wie de zoon heeft, die heeft het leven. Amen.